Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten spreken. The Mushroom at the End of the World van Anna Lowenhaupt Singh is een antropologisch en ecologisch werk 2015 met als ondertitel On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Het boek gebruikt de Matsutake paddenstoel als uitgangspunt om te laten zien hoe levend gorgaat in landschappen die door kapitaal, ontbossing en economische omwentelingen zijn beschadigd. In plaats van een klassiek betoog met een lineaire, deze kiest Singh voor een brede, analytische vorm waarin veldwerk, observaties, beschouwingen en korte tussenteksten samenkomen. Daardoor leest het boek tegelijk als sociale analyse, milieustudie en reflectie op mondiale handelsketens. Singh onderzoekt niet alleen de paddenstoel zelf, maar ook de mensen die ermee samenhangen, van plukkers en handelaren tot consumenten en gemeenschappen in verschillende delen van de wereld. Het doel is om anders te kijken naar economie, natuur en samenleven en om te begrijpen hoe samenwerking, onzekerheid en overleven zich vormen in ruïnes van het kapitalisme. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de Matsutake als ingang naar kapitalistische ruïnes. Singh gebruikt de Matsutake niet als natuurwonder op zichzelf, maar als een manier om de logica van kapitaal en vernietiging zichtbaar te maken. Deze paddenstoel groeit juist goed in verstoorde bossen, vaak op plekken waar oude bossen zijn gekapt of waar menselijke ingrepen het landschap hebben veranderd. Daarmee wordt het boek een studie van wat er gebeurt nadat een systeem van productie, ontginning en winst het landschap heeft omgevormd. De Matsutake laat zien dat schade niet alleen verlies betekent, maar ook nieuwe ecologische mogelijkheden kan openen. Dat idee is belangrijk omdat het de gebruikelijke tegenstelling tussen natuur en economie doorbreekt. Singh laat zien dat de wereld niet netjes herstelt volgens een optimistisch groeiverhaal, maar dat leven zich vaak voortzet in onvolmaakte, beschadigde omstandigheden. De paddenstoel wordt zo een concreet voorbeeld van hoe overleven in ruïnes werkt, zonder dat het boek dat overleven romantiseert. Ten tweede, assemblage als manier om mens, natuur en economie samen te denken. Een van de kernbegrippen in het boek is assemblage. Een samenkomst van uiteenlopende elementen die alleen tijdelijk en onder bepaalde omstandigheden functioneren. Singh gebruikt dit begrip om te laten zien dat landschappen, markten en leefwerelden niet worden gedragen door één enkele oorzaak, maar door wisselende verbanden tussen mensen, planten, dieren, instituties en economische krachten. Dat is een belangrijk analytisch alternatief voor verklaringen die alles terugbrengen tot één systeem of één groot plan. In plaats daarvan kijkt ze naar onverwachte verbindingen en naar de manier waarop samenwerking soms spontaan ontstaat. Dit maakt het boek sterk in het beschrijven van complexiteit zonder die tot chaos te reduceren. De assemblagegedachte helpt ook om te begrijpen waarom levensvormen in ruïnes niet simpelweg passief zijn. Ze reageren, passen zich aan en vormen steeds nieuwe combinaties. Juist daardoor wordt het mogelijk om kapitalisme niet alleen als overheersende structuur te zien, maar ook als een veld waarin allerlei andere relaties meebewegen en zich ongemerkt ontwikkelen. Ten derde, patchiness en levensvormen met verschillende ritmes. Singh beschrijft de wereld van de Matsutake als patchiness, een mozaïek van open, ongelijksoortige plekken en levenswijzen. Dat begrip is nuttig omdat het afrekent met het idee dat geschiedenis, natuur of economie in één rechte lijn verlopen. In plaats daarvan bestaat de werkelijkheid uit overlappende zones, met verschillende tijdsritmes, ruimtelijke patronen en praktische logica's. Sommige processen bewegen snel, zoals handel en prijsvorming, terwijl andere veel trager verlopen, zoals bosgroei, bodemvorming of ecologische wederopbouw. Door die verschillen naast elkaar te zetten, laat Singh zien dat samenleven niet uniform is, maar gelaagd en soms tegenstrijdig. Dat heeft ook maatschappelijke betekenis, omdat het boek laat zien dat mensen in marginale, of instabiele situaties vaak afhankelijk zijn van precair werk, tijdelijke mobiliteit en informele netwerken. De kracht van het concept ligt erin dat het ruimte maakt voor verschil zonder alles op te lossen in één harmonieus beeld. Zo ontstaat een precieze analyse van hoe ongelijkheid en veerkracht tegelijk aanwezig kunnen zijn. Ten vierde, wereldwijde handelsketens en de sociale levens rond de paddenstoel. Het boek volgt de Matsutake door wereldwijde handelsketens en laat zien hoe een ogenschijnlijk klein bosproduct verbonden raakt met zeer uiteenlopende sociale werelden. Singh kijkt naar Japanse fijnproevers, handelaren, plukkers en andere groepen die allemaal deel uitmaken van dezelfde economische stroom. Belangrijk daarbij is dat deze keten niet netjes gestandaardiseerd is, maar juist leunt op variatie, improvisatie en lokale kennis. Dat maakt het boek tot een studie van mondialisering die niet alleen over abstracte markten gaat, maar over concrete levens en werkvormen. De economische route van de paddenstoel toont hoe waarde ontstaat uit een combinatie van ecologie, cultuur en arbeid. Daarbij verschijnt kapitalisme niet als een gesloten machine, maar als een netwerk dat afhankelijk is van menselijke en meer dan menselijke samenwerking. Voor lezers biedt dit een scherp beeld van hoe globale economieën werken in de praktijk, namelijk via kwetsbare schakels, onregelmatige aanvoer en sociale verschillen. Het boek verbindt zo bos, markt en tafel op een manier die zelden zo tastbaar wordt uitgewerkt. Tot slot, een open vorm die onzekerheid en precair leven serieus neemt. Naast de inhoud is ook de vorm van het boek belangrijk. Tsing kiest voor een hybride structuur met veldwerk, theoretische reflectie, foto's en korte tussenteksten, waardoor het werk niet als een traditionele academische monografie leest. Die vorm past bij de inhoud, omdat het onderwerp zelf draait om fragmentatie, onzekerheid en onverwachte samenkomsten. Het boek probeert niet om alle vragen definitief af te sluiten, maar om ruimte te maken voor precair leven als bron van inzicht. Dat is een wezenlijk verschil met veel andere boeken over ecologie of kapitalisme, die vaak streven naar een strak model of een heldere conclusie. Hier gaat het juist om aandachtig kijken naar wat zich niet laat ordenen in één sluitend verhaal. Voor lezers betekent dat het boek vraagt om langzame aandacht en een zekere openheid voor complexiteit. Tegelijk maakt juist deze vorm het boek overtuigend, omdat de leeservaring de analyse weerspiegelt. De onzekerheid van de wereld wordt niet opgelost, maar onderzocht als een realiteit waarin betekenis blijft ontstaan. Concluderend. Dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in antropologie, milieustudies, economische geschiedenis en de vraag hoe mensen en niet-menselijke soorten samenleven in een beschadigde wereld. Wie een helder antwoord zoekt of een eenvoudig betoog over de toekomst van natuur en economie, zal hier minder aan hebben. Maar wie bereid is om langzaam te lezen en verbanden te leggen tussen bos, handel, arbeid en ecologie, krijgt een bijzonder rijk perspectief. Het boek biedt inzicht in hoe mondiale kapitalistische systemen werken, zonder dat het vervalt in een eendimensionale kritiek. Juist dat maakt het onderscheidend binnen zijn genre. Tsing schrijft niet alleen over vernietiging, maar ook over de onverwachte vormen van samenwerking die in zulke omstandigheden ontstaan. Daardoor is het werk tegelijk analytisch, scherp en methodisch vernieuwend. Voor wie de relatie tussen mens, landschap en economie anders wil leren denken, is dit een van de meest originele boeken in de hedendaagse geesteswetenschappelijke literatuur. Als je ons wilt steunen, Anna Lowenhaupt Tsing, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!